hoor dat ik goed te horen ben. Wat een feest, hè? Heeft u in de zangdienst vandaag de Heilige Geest ervaren? Ik wel. Wij hebben in de voorbereiding van de afgelopen 2 weken, toen mij gevraagd werd om hier te komen staan, ga je natuurlijk nadenken van hoe gaan we dit nou eens invullen. En veel dingen die door me heen gegaan zijn en die misschien ook in de spreekbeurt naar voren komen, die kwamen in de liederen naar voren. Ik wil je danken, Edwin. Weer mooi gedaan. Het is sowieso heel fijn om samen te werken. In de gemeente is samenwerken voor mij altijd wel een sleutel geweest. Dat heb ik altijd heel graag gedaan. En het feit dat ik hier nou sta is niet alleen een primeur voor hier in de gemeente, maar ook voor mezelf voor de afgelopen jaren. Ik heb dit al 1 jaar of 6, 7 niet meer gedaan. Dus het was weer eventjes slikken. Maar om mij heen word ik vaak benaderd door mensen op mijn werk. Die weten wat ik in mijn vrije tijd zoal voorsta en waar ik voor ben. En zo kwam ik een oud ijzerboer tegen en die zei tegen mij van moet je eens om je heen kijken. Iedereen kijkt zo chagrijnig naar me. Ik zei, misschien komt het omdat je haar niet goed zit. Toen deed hij zijn pet af en hij had net zulke haar als ik. Dus kwam niet door zijn haar. Toen zegt hij, maar het is zo spannend aan het worden in de wereld. Het is zo duister aan het worden in de wereld. Ik zei, ja, ik weet niet of ik het jou zeggen kan, maar ik heb een bijbeltekst in mijn gedachten erover. En er staat in het woord, staat de wetteloosheid zou toenemen. En de liefde zou verkillen. Die man die kijkt op en die zegt, maar u bent een broeder in Christus. Klinkt zwaar, hè? Maar het feit dat je die verbondenheid voelt, is natuurlijk wel heel fijn, hè? We konden elkaar gelijk bemoedigen. En waarmee bemoedigen we elkaar dan? Wij hebben met elkaar een hoopvolle toekomst. Wij weten dat hij terugkomt. Onze Heer Jezus die komt terug. En hij neemt met zich mee een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan komen we terecht in een plaats waar geen verdriet meer is. Waar geen pijn meer is, waar geen ziekte meer is, waar geen oorlog meer is, geen geweld meer is en geen narigheid meer. Het feit dat ik zo voor u kan staan is geen vanzelfsprekendheid. Edwin die zei daar straks van, ja, laat mij maar niks zeggen, want ik sla dicht. Maar ook zelf vindt dit eigenlijk best wel eng. En ik weet nog goed dat in de jaren 90, toen waren wij in een dienst in Hoofddorp. En aan het eind van die dienst kwam de prediker naar me toe en die liep zo naar me toe en zei, jij moet leren spreken. En ik dacht bij mezelf, ja, dat vind ik wel best, maar dat zien we dan later wel een keer. En toen later kwamen wij in onze gemeente terecht in commissie. En daar nemen we deel aan huisgroepen. Rien en Tony weten dat ook heel goed, die zijn ook huisgroepleider geweest. En de huisgroepleider die zei op een goed moment van, nou, je komt nou al een tijdje bij ons in de huisgroep. Het lijkt me goed als Connie en jij eens eventjes het avondmaal gaan doen. En toen keek ik zo eens die groep rond en dan zitten zo'n 20 man zitten om ons heen. En toen dacht ik bij mezelf, waarom ik? Er zijn toch zoveel anderen? Dat dorst ik helemaal niet. Dus wekenlang, maandenlang schoof ik dat van mij af. Maar ook in de gemeente waren er steeds meer mensen die ons leerden kennen. En die hadden wel door waarom ik dat niet deed. Die zeiden ook van, doe het nou toch eens. Probeer het gewoon eens. Als God dat nou op je hart legt, waarom zou je dat niet gewoon doen? Wij dat gedaan. Connie heeft de lieder uitgezocht. We hebben een fijne zangdienst gehad. En ik heb de wijn rondgebibbeld. En het brood ook. Dus daarna met een stoffen blik erachteraan. Maar wat was het fijn om iets voor God te doen. Wat was het een verademing om ergens overheen te stappen. Later zeiden ze in de gemeente van, misschien moet je ook je spreekbeurten gaan doen. Weer een stapje verder. Wij spreekbeurten voorbereid. Dat in de huisgroep gedaan. En later kwamen andere huisgroepen die vroegen dat ook. Van kom eens bij ons, kom eens spreken. Nog weer later kwam een vriend van ons. Jullie kennen hem, Jan de Geus. Die kwam naar ons toe en die zegt, wij willen graag dat Connie en jij bij ons meekomen doen in de fundamentcursus. Wij hadden 2 keer per jaar 10 avonden. En daarin werden dan de mensen die net in de gemeente waren of meer over God wilden horen, die kwamen naar die avonden. En in die avonden gaf hij lessen die hij voorbereid had. En na 10 avonden zei hij tegen mij van, volgend seizoen ben jij aan de beurt. En wat zou hij bedoelen? Hij zei, ik stel voor dat jij eens even de les gaat voorbereiden. Ik zei, ja, ik wil het best voorbereiden, maar ik blijf wel lekker aan de zijkant zitten. Dat vind ik veel fijner. Maar wat deed hij? De lessen begonnen. Hij ging ergens achteraan in het zaaltje zitten en verwees iedereen voor René gaat het doen. Hij gaat de les geven. Ik had het gelukkig wel voorbereid, dus ik had het zo voor me liggen. En ik begin te vertellen. En ik probeer en hakkel wat. Even goed in mijn bladeren bladen. En na een uur staat hij op en gaat hij weg. Hij zegt, ik vind het best gaande dag hoor. Hard hè, van hem hè. Dat was eng. Maar wat was dat goed voor mij? Dat was precies wat ik nodig had. Ik moest over mijn angst heen. Kent u dat? Heeft u zelf angst, ook angsten die u beperken in wat u misschien moet of mag gaan doen? Zijn er dingen die God in uw leven vraagt om te gaan doen, waarbij je zelf denkt van, dat vind ik een beetje te eng. Dat durf ik niet. En dat je daardoor misschien wel vast blijft zitten. Weet u wat er met angst is? Als we aan angst toegeven... Ja, even plassen. Als we aan angst toegeven, dan groeit angst. En als we weerstand bieden aan angst, dat is net als met de boze. Als we weerstand bieden aan de boze, hij zal van u vlieden. Als we weerstand bieden aan angst, zal die angst wieberen. Nou ben ik een jaar of 6, 7 verder en de afgelopen weken voelde ik hem wel weer. En toch kies ik ervoor, ik wil hier gaan staan. Ik wil het woord van God verkondigen. En toen ik hier binnenkwam, heb ik ook gezegd, ik kom hier binnen en ik wil graag weer dienen. En het maakt me niet uit wat ik moet doen. Maar God wil mij gebruiken. Wil God u misschien ook iets vragen? Zit er in u iets wat u misschien beperkt? Waardoor u door angst tegengehouden wordt? Ga dat eens aan jezelf na. En ga eens afvragen, wat is dat bij mij? Moet je misschien iemand iets toe gaan geven? Moet je misschien iemand iets gaan bekennen? Moet je misschien iemand om vergeving gaan vragen? Dat is eng. Misschien wel goed om het toch te proberen. Of heeft God u ook een taak gevraagd? Of tikt de Heilige Geest op je schouder en zegt, loop eens naar voren in de gemeente. Ik heb een woord voor de gemeente. En ik durf het niet te zeggen. Is er iemand die dat heeft? Is er nu iemand in de zaal die bij zichzelf denkt, ik heb een woord? Kom naar voren.
Ik moest denken aan Jezus. Einde van het loofhuttefeest, als hij op dat plein staat. En hij zegt van, wie in mij gelooft, zoals de schriften zeggen, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste komen. En eigenlijk gaf Jezus daaraan van, het profetische wat in jou is, dat levende water, dus het profetische woorden zijn levende woorden. Woorden van, stromen van levend water, de geest die spreekt door het profetische.
Amen. Shalom. Dankjewel. Gaan we een stapje verder. Is er iemand die durft over de grens te stappen en naar voren te komen en een gebed voor de gemeente te bidden? Wie durft? Of zou ik nog een stapje verder gaan? Is er misschien iemand in de zaal die al een tijdje worstelt met de gedachte van, moet ik mijn hart aan de Heer Jezus gaan geven? En durft dat niet? En is misschien bang voor de gevolgen? Of bang voor hoe er naar je gekeken gaat worden? Of bang voor de strijd die daarop volgt. Misschien is dit het moment om over die angst heen te stappen. En als je niet naar voren durft te komen, steek dan je hand op. Kunnen we ter plaatse met je bidden? Of na de dienst? En anders kom je na de dienst gewoon naar ons toe. Net zoals in onze eerste spreekbeurt met het avondmaal, mag ik ook nu het avondmaal doen. En dat vind ik een eer. Dat vind ik fijn, want avondmaal, dat heet dan een sacrament. En in de cursus noemden we dat, het avondmaal is een blijvende instelling tot beoefening van een innige gemeenschap van Christus en zijn gelovigen. Dus dit is een middel voor ons, wat de Heer Jezus ons heeft gegeven, om dicht bij hem te komen. Opdat hij dicht bij ons kan zijn. Dat is toch wat we allemaal verlangen? Toch? Mag ik een amen horen?
Amen.
Dank u wel. Misschien is het fijn als ik eens aan een bijbeltekst begin. En ik wil graag beginnen te lezen in Lucas 24, de versen 13 tot en met 21. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaus, een dorp dat 60 stadia van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. En hij vroeg hen: waar lopen jullie toch over te praten? En daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen: wat dan? Ze antwoordde: wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth, een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het gehele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. En dan sla ik even een stukje over. Dan ga ik naar Lucas 24, de vers 25 tot 31. Toen zei hij tegen hen: hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in de schrift over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren en Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: blijf bij ons, want het is al bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging met hen mee en bleef bij hen. En toen hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. En nu werden hun de ogen geopend. Dat vers, dat was de reden waarom ik dit graag wilde lezen. Als we zeggen dat het avondmaal een oefening is tot een innige gemeenschap met de Heer Jezus, dan gaat het voor mij ook hierom. Dat onze ogen geopend worden en dat we zien dat Hij in onze buurt is. Dat we ervaren dat Hij bij ons is, in ons is, met ons spreekt en met ons handelt. Om terug te komen op de tekst. De Emmausgangers die lopen een beetje verloren terug naar Emmaus. Ze zijn in rouw. Ze zijn iemand verloren die hun heel dierbaar was. De Heer Jezus. Ze waren zijn leerlingen. Ze waren zijn vrienden. Hij was hun hoop. De hoop dat God Israël zou bevrijden. Bevrijden uit de slavernij van de Romeinse bezetter. Bevrijden uit de slavernij van de zonde. Zij geloofden dat God door Jezus heen de hemel op aarde zou brengen. Het koninkrijk van God. Maar hun hoop is gestorven. Gestorven aan het kruis. En in hun rouw is er verwarring ontstaan. Sommige vrouwen beweren dat het graf leeg is. En zelfs dat ze engelen gezien hebben. En die engelen die zeiden: hij leeft. Een paar mannen zijn gaan kijken. En het lijkt een typisch geval van ontkenning als je in rouw bent. Soms als er iets in je leven gebeurt wat zo heftig is, dan ga je doorleven alsof het niet gebeurd is. Ken je dat? En in die verwarring zijn de Emmausgangers weer op weg naar huis. Maar dan ineens verschijnt er een derde persoon en die loopt met hen mee. En hij begint ook nog met hen een gesprek aan. Hij zegt: waar lopen jullie toch over te praten? Waar hebben jullie het over? En ze hebben niet door dat het de opgestaande Heer zelf is. Misschien wel omdat dat zo onvoorstelbaar is. Of werd hun blik misschien vertroebeld? Door het rouw, door het verdriet, de tranen in hun ogen. Als je rouw hebt, dan is je ziel geblesseerd. Je wordt in beslag genomen. En al het andere in je leven lijkt dan minder belangrijk. In vers 18 antwoordt Kleopas: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet waar deze dagen hier gebeurd is? En dat zegt Kleopas tegen degene die dit juist allemaal precies heel goed weet. Hij moet vast even zijn best doen om niet te glimlachen. Jezus vraagt hen: oh ja, wat dan? Dat is een open vraag. een uitnodiging om te vertellen. Als goede herder nodigt de Heer Jezus hen uit om te delen wat ze zo bezighoudt. En op de uitnodigende vraag vertellen de Emmausgangers wat er vervolgens hen allemaal gebeurd is en wat ze hebben ervaren. En Jezus, hij luistert. Natuurlijk is het fijn om te delen met iemand die net als jij rouwt. Maar er is één iemand in staat om altijd volmaakt naar jou te luisteren. God. Deel je pijn en verdriet met hem. Met een lied, een gebed, een brief. Zijn naam is, ik ben erbij. En hij luistert, verborgen aanwezig. Zoals Jezus luistert naar het verdriet van de Emmausgangers. En na het luisteren volgt een bemoediging. Vers 25. Hij begint daar met een correctie. Toen zei hij tegen hen, hebben jullie dan zo weinig verstand? En zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En daarna verklaarde hij hun wat er al in de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. De Emmausgangers lijken er zoals velen in die tijd en in onze tijd van overtuigd dat God er vooral is om ons lijden te voorkomen. Hij moet ons toch beschermen? Hij moet toch het lijden van ons wegnemen? Maar Jezus heeft een andere boodschap. Het was noodzakelijk dat de Messias zou lijden, om zijn glorie binnen te gaan. Juist in zijn lijden is hij dichtbij ons. Ons verdriet is zijn verdriet. Onze confrontatie met de dood is zijn confrontatie met de dood. Onze zonde werd zijn zonde. Jezus blijft de Emmausgangers en blijft bij hen en gaat met ze mee naar huis. Hij gaat met hen aan tafel. En dan neemt hij de rol van gastheer op zich. Hij breekt het brood en spreekt de zegeningen uit. Hemel en aarde raken elkaar voor de Emmausgangers als Jezus het brood breekt. Het is een gebaar dat Jezus vele malen heeft gemaakt, te midden van zijn vrienden en zijn leerlingen. Het is een gebaar van de maaltijd van de Heer, het avondmaal. In het breken van het brood raakt de hemel de aarde. En op dat moment gaan de ogen van de Emmausgangers open. Op dat moment ervaren ze opeens Gods nabijheid. Jezus was er al die tijd al, maar voor hun gevoel was hij ver weg en was de hemel gesloten. Maar hier, in het breken van het brood, ervaren ze eindelijk wat er eigenlijk al die tijd al was. En dat zegt iets over het sacrament dat we zo gaan vieren met elkaar. Het heilig avondmaal. Jezus is daarbij de gastheer. En in brood en wijn komt hij tot ons. En dat is een intiem moment. Hier kunnen wij zijn liefde ervaren en voelen. En zelfs als we het niet ervaren, zelfs als je het niet voelt, in brood en wijn is hij met ons. In het breken van het brood gaan wij open voor al het goede dat hij ons wil geven. De ultieme hoop zit hem in de woorden die de leerlingen met elkaar delen in vers 34. En daar zeggen ze, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt. Jezus is opgewekt uit de dood. De dood is niet het einde. De dood is overwonnen. De dood kon zijn macht over hem niet behouden. Jezus is de eerste die opgestaan is uit de dood. En wie leeft in Christus, sterft in Christus en blijft in Christus. En zal opstaan, net als Christus. Dat is wat we verwachten. Op de jongste dag keert Jezus terug. Dan zal de aarde worden vernieuwd. De dood zal verdwijnen, tranen worden afgewist en met het kwaad zal definitief worden afgerekend. Amen. Goed zo. We willen graag het avondmaal met u vieren. En het lijkt me fijn dat we zo een zegen gaan vragen om het brood. Mag ik daar William voor vragen? En dan kan ik u vast voorbereiden op de volgende stap. Daarna wordt het brood door 3 mensen uitgedeeld in de rijen. En dan wil ik u vragen. En bedenk dan eventjes dat het brood wat we nu breken, dat is een beeld van het gebroken lichaam van onze Heer. Zijn lichaam breken, wat daar aan het kruis gebeurd is, dat is de meest gruwelijke marteldood die je kunt bedenken. Je moet maar bedenken dat alles wat wij kunnen beleven, heeft hij daar in één keer allemaal meegemaakt. Dus denk maar aan het intense verdriet. Of de intense eenzaamheid. De onbeschrijfelijke pijn die hij daar heeft meegemaakt. Gruwelijk machtsmisbruik, vernedering en schaamte. Hij heeft het daar allemaal en nog veel meer doorstaan. Na dit lijden is hij opgestaan uit de dood. En kan hij in ons lijden komen. En zo staat er in de Bijbel, zijn striemen zijn ons genezing geworden. Hij kan in u komen en kan dat verzachten, dat pijn. Hij kan u zelfs genezen. Heeft u iets van dat lijden? Als we zo een zegen over het brood hebben gevraagd, dan wordt het brood uitgedeeld. En dan wil ik u vragen, neem een stukje brood aan, sluit even de ogen. Ga u zelf na wat uw lijden op dit moment is. En spreek het zachtjes uit naar de Heer. En daarna zal ik u vragen om het brood op te eten.
Ik zal bieden voor brood.
Dank u, Vader, voor dit moment dat we het brood mogen delen als teken van uw lichaam. Heer, dat we zo dicht bij u mogen komen, dat u zichzelf aanbiedt aan ons. Kom dicht bij mij, heb deel aan mij. Doe dit tot gedachtenis aan mij. Vader, zo willen we het brood zegenen op dit moment. In uw naam. En we willen het tot ons nemen. Dank u, Vader. Dank u, Jezus. Amen.
Komt er jou bij.